U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Hier op 3 november vanuit Druten. 3 november, dat betekent dat we twee bijzondere dagen achter de rug hebben. Natuurlijk eerst afgelopen dinsdag, 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen. En gisteren natuurlijk het gedachtenis van Allerzielen. Twee dagen die nauw met elkaar verbonden zijn, zoals u weet. Hè. We vieren dan dat de kerk niet alleen maar een zichtbare component heeft hier op aarde, de strijdende kerk. Nee, de kerk is het lichaam van Christus dat voorbij gaat aan de grens tussen hemel en aarde. En we zijn als kerk natuurlijk verbonden met de kerk in de hemel en met de kerk in het vagevuur. En daar hebben we de afgelopen dagen heel bijzonder bij stilgestaan. En wat mij betreft zijn dat ontzettend hoopvolle dagen. Want op het moment dat we zien als kerk dat we niet alleen maar kerk zijn hier op aarde, niet alleen maar sociaal gegeven, een groep gelijkgestemde mensen. Als we zien dat de kerk veel verder gaat dan dat, dan hebben we zelf ook de hoop nu al op dat eeuwige leven dat ons wacht. En dat eeuwige leven dat wordt ons natuurlijk niet zomaar gegeven. Hè. We moeten meewerken met de genade en dat kost. Dat ervaren we ongetwijfeld allemaal hè. Als we serieus werk maken van ons geloof. Dan komt er weerstand. Maar juist die weerstand maakt uiteindelijk dat wij meer worden zoals God ons bedoelt. Waarom? Omdat we natuurlijk in die weerstand, in dat kruis dat we dagelijks opnemen, steeds meer gaan lijken op onze verlosser, Jezus Christus. En ik wil vandaag met u spreken over hoe wij in deze ontzettend moeilijke tijd de vrede kunnen bewaren en ons geloof kunnen behouden en verdiepen. Ik zeg ontzettend moeilijke tijd. Ja, dat kunnen we natuurlijk dag in dag uit blijven herhalen. Misschien schieten we daar ook niet zo heel veel mee op om elke keer te bevestigen hoe moeilijk deze tijd is. Maar het is natuurlijk wel een feit. En dan heb ik het niet alleen over de kerk zelf, maar ik heb het ook over de wereld. We zien natuurlijk onlusten op vele plaatsen. We zien onlusten op dit moment ook weer in Iran ontstaan. Noord-Korea is onrustig. We zien natuurlijk de oorlog in Oekraïne tussen Rusland en de Oekraïne die voortduurt en waarbij het lijkt alsof NAVO zich er ook steeds meer mee gaat bemoeien. Een dreigende situatie en kennis van oorlogen, van politieke situaties die zeggen op dit moment dat de dreiging voor een kernoorlog nu groter is dan tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Nou, of dat waar is of niet is natuurlijk moeilijk te beoordelen. Het zou heel goed kunnen zijn, want de spanningen die lopen hoog op. En de verschillende partijen die bij het conflict betrokken zijn, zijn tot de tanden toe bewapend met nucleaire wapens. En als het inderdaad tot een nucleair conflict zou komen, dan zou een groot deel van de wereld worden weggevaagd. Dat is natuurlijk een realiteit die in het hartje van de Koude Oorlog ook volop aanwezig was. En in die tijd, hè, natuurlijk, je zou kunnen zeggen begin jaren 80, hè, dat de Koude Oorlog echt tot hoogtepunten of tot dieptepunten kwam, beter gezegd, was het zo dat we overal om ons heen ook protesten zagen. We zagen dat mensen bezorgd waren, dat mensen de straat op gingen om te voorkomen dat deze nucleaire ramp zou plaatsvinden. En we zien dat dat nu eigenlijk veel minder is. En dan kun je zeggen, ja, hoe kan dat? Is dat omdat er zoveel fake nieuws de wereld rondgaat? Omdat overheden proberen de hele situatie zo voor te stellen alsof er niet zo gek veel aan de hand is? Om de mensen rustig te houden? Allemaal ontzettend moeilijk om in te schatten en ik ga daar ook mijn vingers niet aan branden. Wat ik wel ga doen is vandaag spreken met u over datgene wat wij kunnen doen om dit soort conflicten te verminderen, als het ware de angel uit dit soort boosheid te halen. Want wij kunnen daar als gelovigen een ontzettend belangrijke bijdrage aan leveren. En ik wil dat doen door kort een verhaal te vertellen over hoe in de jaren 80, door de toewijding van de toenmalige heilige paus Johannes Paulus II, volgens zuster Lucia van Fatima een nucleaire oorlog is voorkomen. En ik wil daar vandaag iets over zeggen en vervolgens proberen uit te leggen wat wij zelf kunnen doen om ook in onze tijd de harten van de wereldleiders te verzachten. En ik wil daarmee beginnen door eerst een gebed te bidden van de heilige Margaretha Maria Alacoque, natuurlijk bekend als de grote heilige van het Heilig Hart. En zij heeft ons een prachtig gebed nagelaten dat gaat over het brengen van de harten van deze wereld in het Heilig Hart van Jezus, om ze daar om te smelten tot liefdevolle harten. En dat is precies wat onze tijd nodig heeft, want we zien dat vele wereldleiders zijn als de farao die zag dat zijn hart steeds verder verhard raakte toen hij niet het Joodse volk wilde laten gaan. En daarom moeten we daarvoor bidden dagelijks en veel. En dat zullen we nu ook gaan doen. En voor dat gebed wil ik het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O liefdevol hart van onze Heer Jezus Christus, gij wondt harten die harder zijn dan steen. Gij verwarmt geesten die kouder zijn dan ijs. En zijt in staat een gemoed te vertederen dat harder is dan diamant. Wond daarom mijn beminnenswaardige verlosser, mijn hart door uw heilige wonden. Maak mijn ziel dronken met uw bloed, zodat ik, waarheen ik mij ook wend, niets anders kan zien dan mijn goddelijke gekruisigde. En al wat ik zie zal mij toeschijnen gekleurd te zijn door uw bloed. Goede Jezus, maak dat mijn hart geen rust vinden voordat het u heeft gevonden. U die zijn middelpunt zijt, zijn liefde en zijn geluk. Beminnenswaardige Jezus, door de wonden van uw hart vergeef mij de zonde, welke ik uit boosheid of slechte bedoelingen heb misdreven. Plaats mijn slecht hart in het uwe, dat geheel goddelijk is. Opdat ik altijd door u worde beschermd en geleid, volharde in het goede en het kwaad vluchten tot de laatste adem van mijn leven. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, ik heb zojuist even gesproken over de situatie begin jaren 80, waarin volgens zuster Lucia een kernoorlog dreigde. En die situatie die lijkt zich nu te herhalen. Het lijkt alsof de wereldmachten zo met elkaar in spanning zijn dat inderdaad een nucleaire ramp van ongekend formaat in de lucht hangt. En wat zuster Lucia van Fatima heel duidelijk zei, vlak nadat de heilige paus Johannes Paulus II de toewijding van Rusland en de wereld aan het onbevlekte hart van Maria had uitgesproken, ze zei dat daardoor een nucleaire ramp was voorkomen. En ik vind het zelf altijd heel mooi en bemoedigend als de hemel zo concreet tot ons spreekt. Dat de hemel niet alleen maar in algemene bewoordingen aanwijzingen geeft hoe we ons geloofsleven moeten invullen, maar dat de hemel duidelijk laat merken dat de gebeden, en dan met name natuurlijk het gebed van een heilige, kan zorgen dat oorlogen worden voorkomen. En diezelfde aansporing die geldt voor onze tijd natuurlijk net zo goed. Het is niet aan ons allereerst om partij te kiezen in de oorlog die nu speelt, want ik vrees dat dat veel complexer is dan wij allemaal kunnen bevatten. Het is te makkelijk om te zeggen dat Poetin de grote duivel zou zijn en dat Oekraïne of het Westen een soort heilige partij is. Dat is veel te kortzichtig. Het ligt veel complexer. Beide partijen hebben hele andere motieven dan vaak op het nieuws worden gepresenteerd natuurlijk. Maar hoe het ook zij, en ik wil me daar ook niet te veel mee inlaten, want niet omdat ik het niet zou durven, maar omdat het gewoon veel te ingewikkeld is om dat helemaal precies te pakken tot in de kern. Wat we wel kunnen concluderen is dat de duivel ontzettend actief is, aan alle kanten, bij alle partijen. En dat hij wil dat er chaos komt. En dat er maar één partij is, tussen aanhalingstekens, die dat kan voorkomen, en dat is de Heer zelf en zijn moeder Maria. En als ik spreek over de jaren 80, dan was het duidelijk dat zuster Lucia zei dat de gebeden, met name destijds van de paus natuurlijk, voor vrede in de wereld wel degelijk vrucht dragen. We weten allemaal dat Paus Johannes Paulus II in 1984 de toewijding uitsprak. Even in het midden gelaten of die toewijding volledig was zoals de hemel het verlangde. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, daar kunnen we een andere keer nog wel over spreken. Maar wat minder bekend is, is dat in 1982 dezelfde heilige paus ook een toevertrouwing uitsprak. En een toewijding en iets of iemand toevertrouwen aan het onbevlekte hart van Maria is niet helemaal hetzelfde. Een toewijding gaat nog wat verder. En bij een toewijding zeg je eigenlijk dat datgene wat wordt toegewijd echt volledig aan Maria toebehoort, hè, haar bezit is. Terwijl een toevertrouwing het meer onder de bescherming van Maria plaatst. Maar in 1982 sprak Paus Johannes Paulus II dus een toevertrouwing uit van de wereld aan het onbevlekte hart van Maria. En dat was niet eens in verbondenheid met alle bisschoppen van de hele wereld, dus ook, ja, zou je kunnen zeggen, onvolledig. Maar toch had zelfs die toevertrouwing een bijzonder effect. En dat wordt wel genoemd de Russische connectie. En dat was namelijk een gebeurtenis die in 1983 plaatsvond, hè, dus nog voor de toewijding in 1984. Want in dat jaar, op 26 september om precies te zijn, was er namelijk een jonge Russische luitenant die dag dienst had. Stanislav Petrov was zijn naam. Die was net buiten Moskou in het hoofdkwartier van de geheime dienst van de Russen. En deze man had de taak om een nieuw computersysteem in de gaten te houden. En met dat computersysteem werden alle vijandelijke aanslagen van de Amerikanen gemonitord. En op dat scherm zag hij plotseling met grote letters staan lancering. En het alarmbelletje begon te rinkelen en een paar seconden later zag hij datzelfde woord nog een keer staan. Tot 5 keer toe zelfs. En uiteindelijk kwam er heel groot op zijn scherm knipperend te staan dat er een raketaanval bezig was vanuit de zijde van de Amerikanen. En u kunt zich voorstellen, deze Russische jonge luitenant, natuurlijk compleet in paniek. Want dit betekende dus dat blijkbaar de nucleaire oorlog was begonnen. En de instructies aan deze jonge man waren heel duidelijk. Hij moest dit aan zijn overste meteen melden als dat zo zou zijn. Want dan was het de bedoeling dat natuurlijk het Russische leger zou antwoorden met dezelfde middelen, namelijk ook nucleaire bommen gaan gooien. En vreemd genoeg, deze luitenant die heel duidelijk wist wat zijn opdracht was, die was als verstijfd in zijn stoel. En hij zou later tegen verslaggevers, tegen mensen die hem interviewden, zeggen dat hij helemaal gekluisterd zat aan zijn stoel en dat hij haast niet kon bewegen. En beetje bij beetje kwam hij ook tot het besef dat het eigenlijk ongelooflijk was dat als er inderdaad een aanval zou zijn en er aan de kant van de Amerikanen of van de tegenstanders van de Russen, als er inderdaad een aanval zou zijn, dat er waarschijnlijk veel meer raketten en bommen gegooid zouden worden. Dus hij was verbaasd over het feit dat het er maar 5 waren. En gaandeweg dacht hij, misschien heb ik toch wel een goede beslissing genomen. En uiteindelijk wat bleek, het nieuwe systeem dat net daar in dat hoofdkwartier van de geheime dienst was geïnstalleerd, had een storing. Dus blijkbaar was er een technische storing en door deze storing leek het alsof de troepen vanuit het westen aan het aanvallen waren. En u kunt zich voorstellen, als deze jonge officier anders had gereageerd, dat het begin was geweest van totale vernietiging van de wereld. En waarom vertel ik dit verhaal nou? Omdat het natuurlijk aan de ene kant ontzettend angstaanjagend is dat vaak dit soort enorme grote processen op hele kleine niveaus zich afspelen, bij één persoon soms zelfs. Maar dat het aan de andere kant tegelijkertijd ook heel erg bemoedigend is dat achter de schermen Maria en de Heer kunnen ingrijpen op een manier die wij niet kunnen begrijpen, die zelfs de grootste reus tot val kunnen brengen. En ik denk dat dat ook precies onze hoop moet zijn voor deze tijd. We zitten natuurlijk in een tijd van grote onlusten, van enorme dreigingen. Maar we weten dat David, de kleine David, uiteindelijk altijd die enorme reus van Goliath zal verslaan. En daar moeten we onze aandacht op richten. We moeten niet gaan kijken hoe wij dat politieke spel mee kunnen spelen met de wereldmachten, want dat kunnen we niet. We hebben daartoe niet de aardse macht, we hebben daar totaal geen invloed op. Maar wat we wel kunnen doen, is juist in die kleine onzichtbare wereld die ons is toevertrouwd, daar bidden dat dit soort gebeurtenissen ook in onze tijd mogen plaatsvinden. Dat net die ene persoon in wiens handen de macht is, dat die ene persoon ziet dat zijn hart wordt verzacht door het heilig hart van Jezus Christus. En daar kunnen we wel voor bidden, dat die macht is ons gegeven. En uiteindelijk is die macht die Christus ons toevertrouwt in het gebed, is uiteindelijk voldoende om te zorgen dat wij een hele draai aan de wereldgeschiedenis kunnen geven. Het is het wonder van God, zou je kunnen zeggen, die de machtigen omlaag haalt van hun troon, maar die de eenvoudigen verheft tot aanzien. En daarom bij deze nogmaals de aansporing, bid dagelijks de Rozenkrans. Want Maria zegt heel duidelijk dat dat het middel is om oorlogen te voorkomen. En ga niet wanhopen, zelfs niet als er alarmerende berichten zijn op het nieuws, zelfs al zou de derde wereldoorlog uitbreken. Op het moment dat wij Christus aan onze zijde hebben, hebben we in de kern nooit echt iets te vrezen. En dat is ook precies het feest dat we afgelopen dinsdag hebben gevierd, het feest van Allerheiligen. Het feest namelijk dat ons bevestigt dat we hier op aarde uiteindelijk niks te vrezen hebben als we maar trouw blijven aan Christus. Want hij is degene die ons een eeuwigdurend feestmaal in het vooruitzicht stelt. Ik wens u een hele goede en vredevolle dag toe. En volgende week dan hoop ik u weer te ontmoeten hier bij Radio Maria.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.